Goed, ik heb eerst een paar vragen voor jullie. Ik ken je natuurlijk verder helemaal niet, dus ik vind het eerst wel leuk om te weten wie ik eigenlijk voor me heb. Ik zal je niet naar je schoenmaat vragen, dat ben ik niet zo in geïnteresseerd. Maar wie van jullie heeft er een verkering gehad?
Gehad.
Gehad, ja. Gehad. Wie van jullie heeft een verkering gehad?
Gehad,
ja. Oké. Wie van jullie... Nee, wie van jullie heeft er verkering? Nu. Met iemand uit deze groep?
Ja,
zeker. Oké. Hey, goed, mooi. Dus de helft heeft verkering gehad, ongeveer, en een derde heeft nu verkering, zoiets. Nee, ik zal geen gemene vragen stellen. Hebben jullie ooit daar een boek over gelezen of daar verder over nagedacht met je ouders of vrienden? Wat, heb je erover gelezen? Even wachten.
Godhuwelijk en gezin van A.J. Kosten.
Oh ja, een dikke pil, een hele goeie. Heb je die helemaal gelezen?
Helemaal gelezen.
Ja, een hele goeie. Laten we één persoon tegelijk praten. Dat lijkt me bevorderlijk voor het geheel.
Ik vond Kostenberg soms een beetje te zwart-wit.
Ja.
Soms te kort over belangrijke vragen.
Ja, ja.
Maar bijvoorbeeld Hot Issues vond ik een heel erg goed boek.
Ja, hij is stevig onderlegd.
Ja.
Zeker. Iemand anders? Jij?
Ja, met mijn ouders gewoon over praten. Over
precies.
Hoe hun, dingen waar hun voor staan.
Ja, mooi. Heel goed. Het is heel goed met je ouders over te praten. Andere, ik zag nog meer vingers.
Geloof in seks, want die in Westen.
Een vrij recent boek nog? Nee, die is van Wilke. Dat is een andere. Oké, mooi. Nog andere? Ik hoor nog iets van Elisabeth. Elisabeth. Nog iets of niet? Jij?
5 dagen op Liebes.
Oh ja.
Een game checken. Moet weten wat je gaat trouwen.
Oh ja. Ja. Goed, dus jullie hebben... Ja.
Dit vraag is voor mij ook. Wat belangrijk is dat je dan
houdt en
niet.
Nou goed, mooi. Mooi, dat vond ik gewoon even interessant om te weten. Dat jullie er al een relatie hebben of hebben gehad. Al sommigen van jullie wat over gelezen. Goed, ik ga eerst iets vertellen over mezelf. Nee, nog iets hier. Er zijn eigenlijk niet zoveel boeken geschreven specifiek over verkering. Dat boek wat jij, God, huwelijk, gezin, dat gaat daarover. Hij zegt een klein beetje, misschien 2-3 pagina's over verkering, maar niet zoveel. Tieme Westernaan over seks. Dus kijk, over seksualiteit en huwelijk is best veel geschreven. Maar over verkering, heel erg weinig. Echt heel weinig. In het Engels wel, maar in het Nederlands is er weinig over geschreven. Waar we vanavond niet over na gaan denken, is van, maar wat mag nu wel en wat mag nu niet... En tot hoever mag je gaan? Daar gaan we ons helemaal niet mee bezighouden. Maar we gaan eigenlijk een laagje dieper. En de kans is heel goed aanwezig dat je dingen gaat horen, dat ik dingen zeg die je nooit eerder gehoord hebt. En dat je gaat denken van ja, kom op, is absurd. Is belachelijk. Kom je erbij. De vraag die je dan moet stellen, wat je er ook van vindt, is... en wees daarin eerlijk naar jezelf. Durf kritisch te zijn. Hetgeen wat ik denk, hetgeen wat ik doe... Waar is dat op gebaseerd? Is dat gebaseerd op wat de media, wat de massa, wat jouw omgeving vindt en doet? Is dat gebaseerd op de cultuur, wat jij vanuit de wereld aangeruid krijgt? Of is hetgeen wat jij doet en denkt gebaseerd op het woord van God? Stel jezelf die vraag en durf eerlijk te zijn. Ja? Mooi. Goed, waarom ben ik hierover na gaan denken? Nou, ik ben nu... 25 jaar. Ik ben tot geloof gekomen toen ik 15 was. Dus dat is ruim 10 jaar geleden. En toen ik 18 was, toen kreeg ik verkering. Met een meisje. Goed, ik heb daar veel voor gebeden, veel over nagedacht. En ik dacht, ja, dit is echt de wil van de Heer dat ik die relatie aanga. Zij ging ook naar de kerk, maar zij kende niet de Heer Jezus persoonlijk. Goed, ik dacht, nou, ik moet dat doen, dus ik heb dat gedaan. Maar ik merkte wel na verloop van tijd dat best wel voor spanning zorgde. Want iets wat heel veel betekent in mijn leven, de Heer Jezus, de liefde voor Hem, de nabijheid van Hem, dat kon ik niet delen met haar. En dat gaf best wel veel spanning. Maar goed, ik dacht van ja, ik moest dit doen, dus het is prima verder. En toen ging ik naar een zendingspost in Zuid-Afrika, een soort van werkvakantie. Ik ben 5 weken geweest. En daar kwam ik met, er was ook een paar Nederlandse jongens en ik kwam met hun in contact. En een van de jongens die vroeg aan mij van, joh, Vertel eens iets over je verkering, hoe is dat gegaan en dergelijke. Dus prima, ik vertel het. En toen zei hij van, joh, maar dat kun je toch niet doen? Ik zei, wat bedoel je, dat kun je niet doen? Hij zegt, weet je niet wat er staat in de Bijbel in 2 Korinthe 6 vers 14, dat je geen juk aan moet gaan met een ongelovige? Nou, ik had die tekst nooit zo specifiek of letterlijk in dat verband gelezen, dus ik wist dat niet. Maar toen zei ik van, joh, moest luisteren, ze gaat naar de kerk, dus toch prima. Ze is niet een goddeloze heiden die helemaal zich te buiten gaat aan drank en drugs en weet ik het wat. Ze gaat naar de kerk. Toen zei hij tegen mij van, joh, weet je wat jij doet? Jij maakt 3 groepen. Je zegt, er is een goddeloze heiden die in zonde leeft. Er is een kerkmens en er is een gelovige. Hij zegt, dat doet de Bijbel niet. En als je die teksten door gaat lezen, 2 Korinthe 6, zoek het maar na. Dan staat er, wat voor gemeenschap heeft Christus met Belial, daar de afgoden. Licht en duisternis. Gelovig, ongelovig. Die scheiding gaat niet tussen kerkmensen en de wereld. Die scheiding is gewoon binnen de kerk. Of je de Heer Jezus wel kent, of je wederom geboren bent, of niet. En diep in mijn hart wist ik dat hij gelijk had. Maar ik wilde het niet. Ik bedoel, ik hield veel van mijn vriendin. Maar diep in mijn hart wist ik eigenlijk van, ja, maar wat ik doe is dan niet goed. Ik moet haar loslaten. En was nog iets anders. Ze hadden daar op die zendingspost ook een bepaalde visie hierop. En ik praatte daar ook met die jongens over. En ik zag in hun leven een bepaalde reinheid die ik niet zag in mijn eigen leven. Waar we in onze verkering wat lichamelijk contact hadden. En ik af en toe daar ook in mijn geweten aangeklaagd werd van, wat is dit wel goed wat je doet? En ik moffer dat eigenlijk maar weg. En ik dacht, ja, iedereen doet dat toch? Dat is toch geen probleem? Iedereen doet dat en ik doe het nog helemaal niet gek. Dus het zal wel prima zijn. Maar ik zag iets in hun leven. Een bepaalde reinheid waar ze zich volledig bewaarden, lichamelijk, seksueel, voor hun toekomstige vrouw, wat in schril contrast stond met mijn eigen leven. Dus dat zette me ook aan het denken. Goed, ik ging terug weer naar Nederland. En kort daarna heb ik mijn relatie uitgemaakt. Dat ik echt gewoon duidelijk zag van, ja, heren, dit kan niet. U zegt het in uw woord, dat ik als kind van u geen verhouding aan mag gaan, geen relatie, geen verkering met iemand die u niet kent. Niet omdat ik beter ben, maar omdat u iets veel mooiers voor ogen hebt. Dus goed, ik heb dat gedaan. En dat is echt heel goed geweest, zowel voor mij als voor haar, op de lange termijn. En nog iets anders, kort daarna. Toen hoorde ik een predikant die preekte over deze thema's. Nee, toen had ik nog verkering. Dat was voor ik het uitmaakte, ja. Die preekte hierover. En die had er een hele duidelijke visie op. En toen ik dat hoorde, dacht ik echt, ja, kom op joh, dat is achterhaald. Dat is iets wat ze in de middeleeuwen zo deden, maar dat doen we niet in 2013 of 2008 was dat toen. Dus ik schoof het eigenlijk een beetje van me af. Ik duwde dat aan de kant. Ik dacht, ja, dat is onzin. Tot ik eigenlijk bij mezelf te raden ging en dacht van, ja, maar ik kan tegen hem zeggen of daarover denken, het is niet waar wat jij zegt, dat is achterhaald. Maar ik zie in mijn eigen leven, wat ik doe, functioneert ook niet. Want ik raap ook de brokstukken op uit mijn eigen leven. En dat is ook niet zoals de Heer dat van mij vraagt. Dus toen ging ik daar meer over nadenken van, ja, maar dat schuif ik van me af. Wat ik doe klopt ook niet. Dus ik ging daar toen over nadenken, boeken over lezen. Ik ben daar meer in de Bijbel over gaan lezen. En ik ben daar door de tijd heen echt tot hele andere gedachten, hele andere visie gekomen. Die nieuw zijn. Ze zijn niet nieuw, want 100 jaar terug dachten veel mensen er precies op zo. En nu op genoeg andere plaatsen in de wereld ook. Maar ze waren nieuw voor mij. Dus dat is eigenlijk hoe ik gekomen ben tot alles waar ik zie al mensen ademen. Nou, gaan we allemaal horen vanavond. Ja, dat is maar goed. 1990. Ja, nee, dat valt mee. Ik leef gewoon in deze tijd en met heel veel plezier. Maar goed, dat was dat. Even kijken. Ik ga nu eigenlijk gewoon kijken naar wat is verkering. Wat is verkering nu eigenlijk? Aantal kenmerken en wat gevolgen. En als je denkt van, ja, hier ben ik het niet mee eens, schrijf hem op of hou je vraag vast. Straks kun je al je vragen spuien, kun je het allemaal kwijt. Goed, Verkering is gewoon. Ik bedoel, iedereen heeft verkering. Het is de normale weg naar een huwelijk. Ik denk dat heel veel mensen al 3, 4 of 5 keer of sommigen nog meerdere keren verkering hebben gehad voordat ze gaan trouwen. Het is heel gebruikelijk ook dat je in een binnen verkering lichamelijk contact hebt. Zoenen, strelen, van alles. Ik denk dat heel vaak ook al gemeenschap plaatsvindt. Binnen verkering. Dat is allemaal, bedoel, we hoeven geen mooi weer te spelen. We weten allemaal hoe het ervoor staat. En we weten allemaal wat er gebeurt. Dat is niet altijd zo geweest. Eigenlijk vanaf het begin van de 20e eeuw, vanaf 1920, 1930, zijn er echt verschuivingen geweest op dit gebied. Daarvoor hadden ouders een hele grote betrokkenheid hierin. En werden er eigenlijk niet of geen losse of vrijblijvende afspraakjes gemaakt. Een date, zeg maar, dat je even met iemand wegging. Zoiets bestond niet. En als je een relatie of als je verkering had, dan was het eigenlijk altijd gericht op het huwelijk. Er bestond niet als een los concept waarin je voor een tijdje met iemand ging en wat dan weer uit elkaar ging. Dat bestond vroeger helemaal niet. Het is echt pas van de laatste eeuw dat dat hier in Nederland op is gekomen. En met de jaren 60 en 70, de seksuele revolutie, is het eigenlijk alleen maar in een versneld tempo doorgegaan. En is het vrije moraal, dat viert hoogtij, ook in onze kringen, gewoon een christelijke kring. Goed, aantal kenmerken van verkering. Ik noem er gewoon 5. De keuze om een relatie of verkering aan te gaan is vaak gebaseerd op verliefdheid of een sterk gevoel. Je voelt je heel erg aangetrokken tot die persoon. Vlinders in je buik. Dus goed, misschien is dat de bedoeling. Je krijgt verkering. 2. Verkering gaat altijd samen met intimiteit. Een grote mate ook van seksualiteit. Maar vaak niet met toewijding of trouw. Plezier en genot beleven, maar als je komt misschien achter moeilijke eigenschappen in zijn of haar leven, of andere dingen waar je eigenlijk heel veel moeite mee hebt, ja, dan stopt het. Ik las ergens een beeld, iemand zei van verkering kun je vergelijken met, je gaat samen een berg beklimmen, een hele steile berg, en je bent afhankelijk van elkaar, want de een moet de ander zekeren. En halverwege dan zegt de een van, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik jou wil zekeren. Want verkering, dus het volgende. Verkering kan op ieder moment door een van beiden uitgemaakt worden. Kijk, het huwelijk is een verbond. Dat er heel veel echtscheiding plaatsvindt, dat is vreselijk. Maar dat is niet hoe de Bijbel, hoe de Heer dat wil. Maar verkering is gewoon iets van, je zegt ja. Bevalt het niet meer, dan zeg je nee. En niemand die zegt, dat mag jij niet doen. Want die verwachting leeft gewoon. Je kan het kan aangaan en het kan eruit gaan. En de mogelijkheid om het dan opnieuw te proberen met iemand anders. Dat is wat er heel veel gebeurt. Dat heb ik eigenlijk al genoemd. 4. In een verkering is lichamelijk contact heel gebruikelijk. Zoenen, strelen. En vaak ook al, ja, of net tegen gemeenschap aan. Maar zeggen, ja, we hebben het net niet gedaan. Maar diep in je hoofd weet je toch van, dit is gewoon een foute boel waar ik mee bezig ben. Maar we zeggen, nee, we hebben geen gemeenschap gehad. Dat is wat er in verkering gebeurt. 5, laatste. Ouders of ouderen hebben geen of weinig inbreng op het ontstaan of ontwikkelen van een relatie. Kijk, ik generaliseer misschien, maar gewoon om het even goed duidelijk te maken wat we over het algemeen zien. Er zullen situaties anders zijn, geloof ik zeker, kunnen we de Heer voor danken. Maar wat ik nu zeg, dat zal heel vaak gebeuren. Ouders hebben weinig inbreng, we regelen het zelf. Een vraag voor jullie. Je mag je hand opsteken, maar je mag het ook voor jezelf over nadenken. Wie van jullie kan zijn eerste kus nog herinneren? Hoe komt dat, denk je? Hoe komt dat?
Omdat het heel veel indruk maakt.
Ja, precies. Waarschijnlijk weet je ook nog precies waar het was. Wat voor weer het was. Nee, maar kijk, dit is het. Hier moet je over nadenken, hè? Dit heeft iets te zeggen. Waarom je zegt, omdat het heel veel indruk maakt. Precies. Wie van jullie weet zijn 20e kus nog? Nee, maar bedoel, het laat iets zien.
Was die niet wel lopend?
Het laat wel iets zien van het speciale van de eerste. En hoe groot is de kans dat degene aan wie jij de eerste kus hebt gegeven, dat je daarmee trouwt? Hoe groot is die kans?
Ja, niet meer.
In het algemeen wel groot.
Sorry?
In het algemeen groot.
Denk je?
Had je gelijk?
Nee, ik bedoel, dat de persoon die jij kust, dat je daarmee gaat trouwen, die kans is heel klein.
Ja,
mensen, ik heb een voorbeeld, hier zo. Ik heb hier twee chocolaatjes, ik gooi hem jullie toe, jullie mogen ermee doen wat je wilt, maar ik wil hem met 2 minuten weer terug hebben, dat hij nog enigszins heel is. Hier, ja, daarheen. Kom op, leef je uit. Ga je gang. Je mag erop kouwen, je mag ermee, je mag hem samen knijpen. Je mag Ja, maar doe er iets mee, hè? Doe er iets mee. Doe even gek of zo. Ja hoor, maar je mag hem samen knijpen, je mag hem... Ja, je mag hem niet opeten. Hij moet wel terug. Mag hem terug, jullie? Nou, hier is opgekauwd, opgestampt. Ik weet niet of je er ook aan gelikt is. Er is aan
veel mensen hebben in de mond.
Wie wil hem opeten? Nee, maar jij bent degene die er aangezeten heeft. Wie wil hem opeten? Nee, maar wacht. Denk er even over na, hè. Het is handig als er 1 persoon praat. Hier hebben mensen op gekauwd. Hier hebben mensen aan gelikt. En jullie hoeven hem niet meer. Hoe komt het dan dat wij zo makkelijk omgaan met zoenen? Met strelen? De lippen waar jij op gekust hebt, hoeveel anderen hebben daar al op gekust? Nee, maar denk hier even over na, hè. Deze hoeven jullie niet meer. Maar hoe normaal is het dat je met hem zoent? Alsof dat allemaal normaal is. Kijk, ik laat het gewoon zien om jullie eventjes... Eigenlijk, ik wil jullie gewoon confronteren. Van wat wij zien en misschien ook doen... is helemaal niet normaal. Dat is gewoon absurd. Het is echt niet normaal. Maar omdat het overal om ons heen gebeurt... vinden we het normaal. Ga, schrijf me even op. Ik ga nu... Sorry?
Ja,
oké. Okay. Nee, straks gaan we uitgebreid op vragen in. Dus er waren een aantal kenmerken van verkering... wat ik heb genoemd. En ik heb nu een aantal gevolgen. Eigenlijk wat het... de consequenties ervan zijn. Ik noem er ook een paar. Gevolgen van verkering. Het verlies van een groot deel van lichamelijke reinheid of zelfs van maagdelijkheid. Je bent geen onbeschreven blad meer. Je kunt zo ook niet meer het huwelijk ingaan. De Bijbel noemt dat ontucht of onreinheid. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Heel, heel erg. Lees zeker de brieven van Paulus, die zijn heel duidelijk over onreinheid en ontucht. Is de Bijbel heel erg duidelijk over. Een ander gevolg wat ik heel belangrijk vind, is dat waar we denk weinig over nadenken, is de emotionele gekwetstheid, gebrokenheid en teleurstelling. Je had jezelf gegeven aan de ander, maar het werd verbroken. Verkering en het samen zijn, intimiteit, is veel meer dan alleen 2 lichamen die contact hebben. Het doel van het huwelijk, lees Efeze 5, is eenheid. In een verkering, als je van alles deelt, ben je eigenlijk al op weg om die eenheid te creëren. En dan opeens uit elkaar. De emotionele beschadiging en gebrokenheid is echt heel groot. En ik denk vooral een vrouw, die wat een veel emotioneler persoon is dan een man, waar het vaak ook dieper gaat, gaat dat gewoon heel erg diep. En doet dat heel erg pijn. Je hebt iets eigenlijk van jezelf weggegeven aan die persoon, wat je daar achterlaat. Ik heb hier een ander voorbeeld. Ik heb hier een plakbandje. Kijk. Ik plak hem hier op mijn hand. En die plak behoorlijk goed. Zo. Trek hem los. Dan blijft er een beetje rommel op achter. En dan doe ik het nog een paar keer zo. Plak hem weer vast. Nog een paar keer. Nu moet ik harder drukken om hem goed vast te krijgen, want de kleefkracht is al een beetje weg. En nog een paar keer. Al zou ik het nog 5 keer doen, dan plakt hij amper meer. Omdat hij zijn kleefkracht eigenlijk verliest. En iedere keer als ik hem eraf haal, dan blijft er iets achter van hetgeen waar ik hem afgehaald heb. Er staat een vers in de Bijbel over het huwelijk wat 5 keer naar voren komt in Genesis voor eerst. Dat is dat een man zal zijn ouders verlaten, stap 1, zijn vrouw aankleven en één vlees worden. Het tweede, zijn vrouw aankleven, daar staat aanhechten, zo, aanhechten. Dat is het doel, eenheid. Eigenlijk staat er in het Grieks een woord alsof je daar lijm tussen doet. Als dat, stel ik zou hier 2 papiertjes hebben, ik plak ze aan elkaar en ze zitten vast, ik trek ze uit elkaar. Dat is gebroken. Dat is niet meer gaaf, dat is niet meer heel. Dat gebeurt ook in een verkering. En ik denk hoe langer een verkering geduurd heeft, hoe intiemer het geweest is, hoe meer er gedeeld is, hoe groter ook de gebrokenheid is. Dat is pijnlijk. Een ander gevolg van verkering, het is eigenlijk ook een ik ben generaliserend bezig, maar ik hoop dat jullie dat kunnen onderscheiden. Het is ook het aanleren van een gedachte. Als het moeilijk wordt, als de verkering uitgaat dan, als het moeilijk wordt, of als het me te veel gaat kosten, of als hij of zij niet meer geeft of is wat ik eigenlijk zoek, dan stop ik ermee. En misschien gebeurt dat 1 keer, gebeurt dat 2 keer en gebeurt dat 3 keer. Maar eigenlijk is het ook een bepaalde gedachte die zich zet tot in je denken. En als dat ook zo doorgaat in het huwelijk, je trouwt en je leeft nog met dezelfde mindset van nou goed, als het me te veel gaat kosten, als hij of zij niet meer geeft wat ik eigenlijk wil, dan stop ik ermee. Echt scheiding. Ik geloof echt veel problemen voor echtscheiding worden al eerder, die oorzaak die zit er al veel eerder. Als jij 5 keer of 7 keer een relatie hebt gehad en het gaat iedere keer weer uit, want er komt spanning, hoe ga je dat in je huwelijk doen? Ga je dan ook, als er moeilijkheden komen, ren je daar dan ook voor weg? Want je hebt niet geleerd om die te handelen. De vraag is dit normaal? Is dit echt de manier die de Heer voor ons voor ogen heeft, hoe wij naar een huwelijk kunnen groeien? Of zitten we als christenen op een spoor te zwabberen, waarmee we eigenlijk hard achter de wereld aan hobbelen en er een zootje van maken? Wat heeft God nu in gedachten voor ons in deze tijd? Ik geloof niet dit wat ik net heb beschreven. En waarvan ik eigenlijk denk en weet dat jullie heel veel dingen zullen herkennen die ik zeg. Misschien niet allemaal, misschien niet iedereen, maar een groot gedeelte wel. Ik geloof niet dat de Heer dit voor ons wil. Geloof ik echt niet. En ik wil nu een aantal dingen noemen. 3. Hier een ander voorbeeld. Ik houd een voorbeeld. Ik heb hier een man met een stofmasker op zijn hoofd. Waarom heeft die man dit? Er zit iets in de buitenlucht wat hij niet in wil ademen. Dat wil hij niet binnen hebben, want dat verontreinigt hem. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5 vers 19 dat de hele wereld in de boze ligt. En als je Efeze 2 leest, dan staat daar dat de duivel is de aanvoerder. Die voert eigenlijk, dat is degene die de wereld eigenlijk, die daar boven staat. En dat eigenlijk regeert en coördineert en instrueert. In die wereld leven wij. Dus als jij je eigenlijk laat beïnvloeden en vol laat pompen door gedachten in de wereld, wat je in je omgeving ziet, doe jij ook. Achter heel veel dingen zit de duivel. Ik zeg niet dat de duivel in spullen zit of zo, maar vooral in gedachtenpatronen en in leefwijzen die wij zo makkelijk overnemen. Realiseren wij het ons dat we in die wereld leven? Dat vraagt echt om onderscheid. Daar moeten we ons van bewust zijn. Ik ga drie redenen noemen waarom ik geloof dat de Bijbel, daten en verkering, zoals we dat vaak zien, niet altijd, maar zoals we regelmatig zien, waarom de Bijbel dat afkeurt. Eerste is, veel verkeringen als vorm van vermaak is onbijbels, omdat het mensen verleidt tot seksuele zonde en vaak ook tot geslachtsgemeenschap voor het huwelijk. Ik ga een tekst met jullie lezen. Degenen die een Bijbel bij hebben, die kunnen die pakken. Ik heb net genoemd 1 Johannes 5 vers 19, als u die tekst nog wil onthouden of bijhouden. We gaan nu lezen 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Ik lees wel vers 3 tot en met 5. Het hoort er eigenlijk een beetje bij. Goed, ik begin bij vers 3. Dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van ontucht. In het Grieks staat daar pornaia, waar het woord pornografie van afgeleid is. Dus dat je jezelf onthoudt van de ontucht. Dat ieder van u zijn lichaam weten bezitten in heiliging en eerbaarheid, niet in hartstochtelijke begeerten, zoals de heidenen die God niet kennen. Dus als jij je afvraagt, wat is de wil van God? Er zijn 5 of 6 teksten in de Bijbel die direct zeggen, dit is de wil van God. Nou, wat staat hier? Dit is de wil van God, uw heiliging. Een ander woord voor heiliging is afzondering, afscheiding. Afscheiding van het slechte, het zondige. Wat je jezelf onthoudt van de ontucht. Dat is heel breed, hè? Dat is heel erg breed, dat woord. Dat ieder van u zijn eigen lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerten. Zoals de heidenen. Dus wat hij eigenlijk zegt is, jullie als christenen in Thessalonica moeten duidelijk anders omgaan met seksualiteit en met je lichaam dan de heidenen die God niet kennen. Dat is de wil van God voor ons leven. Verkering veronderstelt een bepaalde mate van vrije seksuele activiteit voor het huwelijk, zolang het maar niet te ver gaat. Zulke gedachten, geloof ik echt, zijn in tegenspraak met de Bijbel. Als je dit gaat lezen en als je helemaal zou uit gaan pakken wat die teksten betekent, geloof ik echt dat heel veel dingen die gebruikelijk zijn, dat de Bijbel daar absoluut anders over denkt. Maar goed, daar kun je zo op ingaan. Ik heb hier staan, alle zonden beginnen met verleiding. Dus als je bang bent voor zonde, moet je ook oppassen voor verleiding. Stel je voor, ik zou hier een glijbaan hebben. 1 meter of 4 hoog. En ik ga erop zitten en ik glij eraf. Maar ik bedenk me halverwege, ik wil het niet, man. Kom op, er is een ravijn beneden. Dan ben ik te laat. Hoe verder ik beneden ben van die glijbaan, hoe moeilijker of hoe onmogelijker het is om te stoppen. Als ik nog maar 10 centimeter ben gegleden, denk ik, moet ik niet doen. Dan pak ik mijn beet en dan stop ik. Maar als ik al een heel eind ben gegaan, ja, dan kan ik pakken wat ik wil, maar ik ga gewoon door, want ik heb die snelheid. Heel vaak is dat zo op lichamelijk gebied. Wij denken allemaal, ja, maar ik ben sterk. Ik kan mezelf beheersen, we hebben die grenzen gesteld en dat doen we wel. Ja, ja. Hoe vaak is het op het onverwachte moment dat je het helemaal niet voor ogen had, toch misgegaan? Denk jij dat jij sterker bent dan de macht van de zonde? Denk jij dat echt? Nou, echt niet. Niemand van ons is sterker dan de macht van de zonde. Alleen Jezus heeft de macht van de zonde overwonnen aan het kruis. En door hem kunnen wij daardoor overwinnen. Maar niet door onszelf. Hoe sterker, hoe een zelfbeheersing we ook hebben. Goed, tweede. Een ander lastig aspect van verkering is dat het christenen geleerd wordt om lust te verwarren met liefde. Wij praten of wij horen heel veel over liefde. Maar ik denk heel vaak als we horen over liefde, bedoelen we eigenlijk lust of begeerte. De Bijbel staat een verhaal over Amnon en Tamar in 2 Samuel 13. Dat gaan we nu niet helemaal lezen. Het is een heel boeiend verhaal om dat te lezen en eigenlijk te ontdekken hoe dat zich afspeelt. Amnon was een zoon van David, een van de zoons, en die had een halfzus Tamar, een hele mooie vrouw. En Amnon, die begeerde haar. Als je dat leest daar, dan staat er dat hij eigenlijk verging van begeerte. De Bijbel staat ook, hij had haar lief. Nu heb je in de Bijbel eigenlijk 3 woorden voor liefde. Eros, philia en agape met een hele andere betekenis. Daar gaan we niet over uitweiden, maar de Bijbel zegt hij had haar lief. En hij wilde gewoon heel graag seks met haar. Dus hij ging allerlei plannen beramen. En zijn halfbroer, Jonadab, of weet ik wat, die kwam nog naar hem toe en die zegt van, joh, wat gedraag je je vriend, wat is haar? Hij zegt van, ja, Tamar, mijn halfzus, ik wil haar eigenlijk gewoon. Dus ze gingen een plan bedenken van, joh, jij doet alsof je ziek bent. Je gaat op bed liggen en je vraagt of je halfzus Tamar bij je wil komen en voor jou koeken wil bakken. Prima, dus hij ging op bed liggen, deels als hij ziek was. Hij vroeg aan David, zal er nou, mag Tamar komen en voor mij eten klaarmaken? Prima. Hij verging van begeerte, zegt de Bijbel. Nou, de mannen kunnen zich daar iets van voorstellen, denk ik. Er staat er ook op een moment, als hij alleen is, als de anderen uit de kamer zijn, dan pakt hij haar en hij verkracht haar. En Tamar zegt, nee, doe dat niet. Zo'n schandelijke daad in Israël, dat kan niet. En zodra hij dat gedaan heeft, dan stuurt hij haar weg. En dan staat er, de haat waarmee hij haar haatte, was groter dan de liefde waarmee hij haar lief had. Dus waar was het hem moeten doen? Gewoon even dat fijne moment, dat is alles. Hij verlangde zo naar haar, hij had haar niet lief. Weet je wat liefde is? Bijbelse liefde, bekendste vers uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus nog een keer, al zo lief, God heeft de wereld lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zie je, liefde geeft. Liefde geeft iets van jouzelf, iets wat je kost, dat geef je aan de ander. Liefde eist niet, wat deed Amnon? Hij begeerde, hij trok het naar zich toe, en als zijn begeerte maar bevredigd werd, dan was het prima. Dan had hij ook weer een fijn moment gehad. Dat is geen liefde, dat is gewoon wellust, dat is begeerte, dat is lust. Dat is helemaal geen liefde. Wat denk je, door welke 2 liefdes de meeste verkeringen worden gedreven? Is dat echt onbaatzuchtige liefde, die gericht is op het welzijn? Geestelijk, lichamelijk, emotioneel, psychisch, van jouw vriend of vriendin? Of is dat voornamelijk omdat zij of hij jou zo'n fijn gevoel geeft en het zo lekker is als hij bij je is? Door welke van de 2? Ik denk, heel vaak zijn de motieven zo zelfgericht. En als dat begint in een verkering, denk je dat dat beter zal worden in een huwelijk? Echt niet. Kijk, door de tijd, de tijd gaat ons niet veranderen. Hetgeen wat de tijd zal doen, of we moeten echt een radicale omkeer meemaken, de tijd zal versterken wat we nu zijn. Ik denk van, ja, maar later komt het goed. Als jij nu je verantwoording niet neemt, nu niet op een Bijbelse wijze leert denken, gaat de tijd jouw probleem niet verhelpen. Als jij nu hongerig bent en zoekend naar God, waarschijnlijk, en ik bid dat door de tijd heen zal groeien. Als jij je nu overgeeft in zonde en je denkt, dat maakt me niet uit, dan zal dat door de tijd heen ook gaan groeien. Dus tijd is niet een oplossing. Derde en laatste hiervan. Veel verkering, relaties zijn onbijbels, omdat het jonge mensen leert om serieuze relaties tussen man en vrouw licht op te vatten. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik ook al net heb gezegd. Ik geloof echt, vaak wordt een relatie aangegaan omdat hij of zij mooi is. Of ik weet niet of het voor man en vrouw hetzelfde is, Maar geloof iedere, zowel man als vrouw, dat is gewoon vanuit de schepping. God heeft in een man een verlangen gelegd naar een vrouw. En in een vrouw een verlangen gelegd naar een man. Maar het kan gewoon afgoderij worden. Dat je denkt van ja, ik moet trouwen, want en met die, anders ben je niet gelukkig of weet ik het wat. En je bent zo krampachtig en zo op zoek. Maar op het moment, stel je hebt dan verkering en de verliefdheid neemt af, of de gevoelens nemen af, of weet ik het wat, of er komt iemand anders mooi langs die nog veel aantrekkelijker is en nog, waar dat gevoel nog veel meer is dan bij je huidige vriend of vriendin. Oh, nou, dan moet ik daar maar achteraan lopen. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt, maar het kan. Het kan. Ik geloof dat het regelmatig gebeurt. Ten diepste zitten hier egocentrische motieven achter. Goed, ik heb een aantal dingen geschetst waarmee ik eigenlijk probeer duidelijk te maken. Kijk, ik weet niet hoe vaak jullie hierover nagedacht hebben. Toen ik hier voor het eerst over nadacht, dacht ik echt van ja, ik zei het net, die predikant die hierover sprak, dacht ik, dit is onzin. Tot ik eerlijk na ging denken van mezelf, hetgeen wat ik doe, wat ik denk, waar is dat op gebaseerd? Kun je mij, als je verkering hebt gehad of nu verkering hebt, mij uitleggen waarom je verkering hebt, wanneer je wilt gaan trouwen en wat het doel is van je relatie? En hoe je dat bijbels gezien vorm wilt geven en dat kunt onderbouwen. Zo moeten we omgaan met het woord van God. En zeker op dit gebied ook. Goed. Wat is onze roeping hierin als christenen? Wat moeten wij doen als christenen? Wij leven in deze wereld. Moeten wij in een hutje op de hei gaan wonen en ons afzonderen van de goddeloze massa en denken van nou, dan zal het allemaal beter zijn. Het kwaad zit niet alleen daar, maar het kwaad zit ook hier. Dat is echt geen oplossing. Moeten we dan niet meer trouwen? Want het is zo moeilijk. Het is zo, ja, het is misschien wel onmogelijk om daar rein naartoe te groeien. Ik generaliseer even. Moeten we dan niet meer trouwen? Nee. Trouwen is, God heeft het huwelijk ingesteld. Het huwelijk is geweldig mooi. Het is prachtig. Ik ben nog niet getrouwd, maar we hopen te gaan trouwen. Maar ik geloof dat het prachtig is. En ik zie het bij mijn ouders, bij vrienden om me heen. Het is geweldig mooi. Tuurlijk niet zonder worsteling of strijd, maar het is echt mooi. Ik wil aan de hand van twee Bijbelse voorbeelden, twee Bijbelse dingen eigenlijk duidelijk maken waarvan ik denk van dit is onze roeping als christen. Eerst lezen we in Deuteronomium. Deuteronomium 7. In Deuteronomium staan heel veel wetten, eigenlijk een herhaling van wat de Heer in Exodus al heel vaak zegt. En dit speelt zich af eigenlijk voordat ze het land Kanaan binnengaan. Mozes heeft ze daar gebracht en God herhaalt heel veel wetten nog eigenlijk voordat ze het beloofde land binnentrekken met Joden. Ik lees Deuteronomium 7 vanaf vers 1 tot 6. Wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, waar hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, Gerazieten, Amorieten, Canaanieten, Ferezieten, Hevieten, Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heere uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen. En hun dochters mag u niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en hij u snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God en de Heere uw God heeft u uitgekozen om uit alle volken van de aardbodem voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Dus hier geeft de Heere een hele ernstige waarschuwing aan de Israëlieten. Ze staan nog voor het punt dat ze het land Kanaan binnen zullen gaan. En de Heere zegt, jullie mogen absoluut geen huwelijksbanden aangaan met de mannen of vrouwen uit de omliggende volken. Waarom niet? Wat staat er? Vers 4. Ze zullen, die mannen of vrouwen, als je dat doet, ze zullen je van mij aftrekken. Ze zullen je van mij doen afwijken. Terwijl jullie, zegt de Heer, mijn persoonlijke eigendom zijn. Mijn persoonlijke eigendom, ik heb jullie uitgekozen. Dus waarom, wat was de reden dat de Heer zei tegen de Israëlieten, je moet dat niet doen? Hij zei, omdat je van mij bent. Ik heb jullie uitgekozen tot mijn eigendom, om mijn volk te zijn. Dus ga geen relatie aan, ga geen verhouding aan met mensen. In dit geval waren dat die volken. Maar met mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, die jou achter de Heere vandaan wegtrekken. En die vind je ook binnen de kerk hoor. Vraag het jezelf af, jouw vriend of vriendin, is die voor jou geestelijk tot zegen? Of trekt die eigenlijk mee in ja, het losbandig of wereldgelijkvormige? Tweede voorbeeld is vanuit de gemeente van Korinthe. Wij lezen natuurlijk in onze Bijbel, lezen we 1 Korinthe, 2 Korinthe. Paulus schreef die brieven in eerste instantie aan de Korintiërs. Gericht aan hun. En wij kijken over hun schouder mee en we lezen die brief. Stel je voor, je woont in Korinthe en je komt tot geloof. Paulus komt daar in die stad en die begint te preken en die begint te preken. En je komt tot geloof en je wordt christen. In Korinthe was een stad waar vreselijk veel seksuele immoraliteit was. Als je 1 Korinthe 5 tot en met 7 doorleest. Om even één vers te lezen, 1 Korinthe 5 vers 1. Ik zal hem even lezen voor jullie. Dit zegt Paulus tegen christenen. Hè? Hij zegt, men hoort algemeen dat er hoererij onder u voortkomt. En wel in zo'n vorm van hoererij, waarvan zelf onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus onder de christenen daar was ook nog die seksuele immoraliteit, die leefde daar nog. Maar Paulus schrijft een brief naar hun met welk doel? Kijk, die mensen waren daar opgegroeid. Ik weet, stel even, ze waren 30. Ze hadden 30 jaar in die stad geleefd. Ze hadden meegedaan aan al die dingen en die uitspattingen. Want ja, dat was normaal toch? Ik bedoel, iedereen deed dat, dus hun ook. Maar ze worden christen. En Paulus zegt nu, als je die hoofdstukken doorleest, zegt van ja, maar je bent nu christen geworden. En dat kan niet langer meer zo. Je geloof is niet alleen van, nou goed, ik geloof in God, ik geloof in Jezus. Hij is voor mij gestorven. Maar je leven moet veranderen. Ook op dit gebied. Dus eigenlijk, hetgeen waar Paulus mee bezig is om hun te leren. Hij zegt eigenlijk, ga nou eens kijken in je cultuur, in je omgeving, wat je daar ziet. En ga dat toetsen aan de Bijbel. Hij zegt bijvoorbeeld, in hoofdstuk 6... 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Hij zegt, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en uw geest die van God zijn. Dus hij zegt tegen hun, weten jullie of weet u niet? Het is blijkbaar dus mogelijk als christen. Hier, dat zegt hij. Hij zegt van, weten jullie wel dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Misschien hadden die christenen wisten dat misschien. Ze waren nog maar net tot geloof gekomen en ze hadden daar geen erg in. Ze hadden dat niet door. Denk eventjes, ik had het niet. In het Oude Testament met de tabernakel, dan mocht 1 keer per jaar mocht de hoge priester in het Heilige der Heiligen komen. En er waren allemaal voorschriften. Hoe die daar moest komen, hij moest gewassen, hij moest rein zijn. Eén reden. Waarom? God was daar. Al had hij zich niet gewassen, of al had hij iets niet gedaan wat God van hem, wat hij moest doen, zou hij dood neervallen. Want God was daar. Op de ark van het verbond. Diezelfde God die daar in het Heilige der Heiligen was, woont nu in iedere gelovige. Hoe ga jij met je lichaam om? Besef je, als je de Heer Jezus kent, dat de Heilige Geest in jou woont en overal met je meegaat, alles ziet wat jij ziet? Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat je niet van jezelf bent? Je bent geen baas over eigen lichaam. Zegt de Bijbel, je bent duur gekocht. Verheerlijk God met je lichaam. Dus even terug naar Korinthe. Het was hun roeping om hun cultuur, alle gebruiken waar ze eerst in leefden, om die te gaan toetsen aan de Bijbel. Ik geloof dat wij voor dezelfde uitdaging staan. Als christenen nu vandaag in 2013. Om de dingen die we om ons heen zien. Kijk, wij bevinden ons in een. Wij zijn al waarschijnlijk christelijk opgegroeid uit een achtergrond van opa en oma was christen. Dus heel anders. Ik denk echt dat wij veel minder waakzaam zijn geworden om onze tijdgeest, onze cultuur te toetsen. En het is er niet eenvoudiger op geworden, maar ik denk zeker op dit punt moeten wij ook nadenken. Verkering, wat zegt de Bijbel daarover? Goed, ik wil een aantal handvatten, een aantal principes meegeven. Maar voordat ik hierop inga, wil ik nog twee dingen zeggen. Dit is mijn laatste punt. Mogelijk zeg je na alles wat je nu hebt gehoord van joh, wat een vreemd verhaal. Of wat een lariekoek misschien, of het achterhaalt. Of misschien zeg je van ja, maar ik ben eigenlijk geraakt. En diep van binnen zie ik en ervaar ik dat ik gewoon een verkeerde weg heb bewandeld. Dat ik dingen niet goed doe of niet goed heb gedaan. Het allereerst wat belangrijk is, bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. Altijd. Wat je ook gedaan hebt. Of wat je ook doet. Denk aan Johannes 8, de overspelige vrouw. Peter raad betrapt, de fariseeën brengen haar bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, als zij jou niet veroordelen, doe ik het ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. Tweede wat ik wil zeggen, is we kunnen God alleen dienen en behagen door zijn Zoon, de Heer Jezus. Dus alles wat ik nu ga zeggen, kijk, het gevaar is dat als ik al die dingen noem, dat je dat gaat doen, maar dat je ten diepste helemaal niet de Heer Jezus kent. Helemaal geen levende relatie met hem hebt. Kijk, het thema van de jongerenconferentie een paar weken terug is, of twee maanden terug was, de vrezen des Heren in relaties. Dat is eigenlijk de hele vraag. Hoe kan ik in relaties, in een verkering, ook leven op een manier die God behaagt? En dan moeten we eerst wederom geboren zijn. Dan moet je eerst de Heer Jezus kennen. Anders dan ga je met een bepaalde, misschien wel met een bepaalde tools of handvatten, een relatie aan. Maar is dat wat God behaagt? Buiten de Heer Jezus kunnen we God helemaal niet behagen. Dus als je hem niet kent, kom tot hem. Kom tot hem. We kunnen praten over talloze dingen in het christelijk leven. Ten diepste staat of valt het eerst met het kennen van de Heer Jezus. Die echt leven geeft. We zouden een hele waslijst op kunnen noemen. Of misschien zouden we dat willen. Met van, dit mag je wel doen. Dit mag je niet doen. Je mag tot zover gaan. Dan zit je nog net niet aan de grens van zonde. Ga je daar overheen, dan doe je dat wel. Dat zouden wij misschien graag willen. Gewoon precies een kader waar we ons tussendoor kunnen bewegen. En dan weten we dat we safe zitten. Helaas, dat vind je niet in de Bijbel. Dat vind je niet in de Bijbel. Verkering, dat bestond helemaal niet in de tijd van de Bijbel. Maar goed, heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Wat denken jullie? Heeft de Bijbel een boodschap voor ons in 2013 op verkering? Wat denken jullie? Ja.
Ja, ik denk van wel. Maar als je het af mag maken, het daagt vooral uit om heel erg veel zelf onderzoek te doen en heel erg veel zelf na te denken,
ja,
over de kaders die jij in overeenstemming met God, Bijbel en je geweten kunt,
ja,
maken.
Ja.
Die je kunt
stellen. Precies, kijk, er staan geen directe voorschriften. Maar wat ik. Ik wil twee teksten lezen met jullie. Je mag hem opzoeken, hoeft niet, anders lees ik hem voor. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Ik hoop dat jullie nog even geduld hebben. Ik ben ervan bewust dat het misschien lang duurt. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Daar staat heel de schrift, dus heel de Bijbel is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn en tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus het doel is van de Bijbel om ons zo te vormen en te sturen dat we in ieder werk, welk aspect ook van je leven, volkomen toegerust zijn. Ook als het gaat om verkering. Ik wil jullie vier principes noemen. Die naar ik je hoop richting kunnen geven. En misschien zeggen, kijk, ik ben me er ook van bewust, ik kan helemaal niet volledig zijn. Misschien zit je aan het eind van deze avond met meer vragen dan aan het begin. En er is nog veel meer over te zeggen. Dus ik hoop dat deze avond ook een aansporing voor je is om hier verder over te gaan lezen of na te denken. Maar ik wil vier dingen noemen. Het eerste principe is, doet alles tot eer van God. Denken we, ja, haha, snap ik ook. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 10 vers 31, of je nu eet of drinkt, doet alles tot eer van God. Dus denk er concreet over na, hoe kan ik in mijn relatie, of misschien heb je nog geen relatie, dan moet je daar ook zeker al over nadenken, een relatie aangaan die tot eer van God is. Waarmee je God eert en ook vooral de ander dient. En niet jezelf in het middelpunt zet. Tweede is, onderwerping aan het woord van God. Dit is heel belangrijk. Als je op een Bijbelse wijze wilt leven, is niet alleen wedergeboorte noodzakelijk, maar ook dat je bereid bent om ieder aspect van je leven te toetsen aan de Bijbel. Dat kan betekenen dat je leest de brief aan Thessalonicenzen en telt het aantal keren dat daar het woord verdrukking naar voren komt. Je telt ze niet op één hand. Blijkbaar had voor hun op een Bijbelse wijze de betekenis dat ze heel veel verdrukking kregen. Ik geloof als wij op een Bijbelse wijze willen leven, ook op dit gebied, dat je heel veel mensen gaat ontmoeten die zeggen, ja, kom op, is echt lariekoek. En dat je weerstand gaat krijgen. Maar ben jij bereid? Kijk, wij zeggen heel makkelijk, ja, de Bijbel is het woord van God. Maar ben jij bereid om je hier aan te onderwerpen? En, kijk, misschien klinkt het heel zwaar, hè? Maar ik geloof echt en ik ervaar het in ons leven, in mijn leven, in ons leven, dat als we de Bijbel gehoorzamen, dan dragen we zo'n zegen met ons mee. Dat is echt geen zware last waar je van gaat piepen en gaat zuchten en die moeilijk is. God heeft echt het beste met ons voor ogen. Absoluut. En het geeft echt vreugde om zijn wil te doen. Heel veel vreugde. Dat is geweldig. Dus twee. Derde is goddelijke leiding. Daar zal Anne Marinik in de getuigenis ook nog een aantal dingen over zeggen. Kijk, de Bijbel gebruikt het beeld van een herder en een kudde. Hoe God ons wil leiden. Ik geloof, God wil ons in ieder aspect van ons leven, wil hij ons leiden. Zeker ook als het gaat om een relatie. Het is de tweede grootste keuze die je gaat maken in je leven. De eerste is of je je hart aan de Heere geeft. Of je hem kent. Tot geloof komt. Tweede is, met welke man of vrouw ga je trouwen? Je werk, dat kan je nog veranderen na 5 of 10 jaar, maar je man of vrouw niet meer. Het is een hele belangrijke keuze en God wil daarin leiding geven. Door de Bijbel, door principes, je Bijbel wat het ook staat, is een licht op ons pad. Tweede is, ik geloof ook door de Heilige Geest. Als we tot geloof komen, woont de Heilige Geest in ons en die wil ons leiden. Door je vrede over te geven, bepaalde dingen uit de Bijbel open te maken. En derde, God wil ons leiden ook door omstandigheden. Door bepaalde dingen zo te leiden in je omstandigheden of ook door andere mensen in je omgeving. Misschien je ouders. Of andere mensen die jou raad kunnen geven, die jou bij kunnen sturen, adviseren of corrigeren. Daar leidt God echt in. En ik denk allerlaatste is belangrijk, voor jezelf een verwachtingsvol hart. Ken je God echt als degene die echt betrokken is op jouw leven? Die echt geïnteresseerd is in jouw leven, op ieder gebied? Dat wil God echt. Zal Annemarie zo nog wat over vertellen. En het laatste is wijsheid. Ik denk van ja, wat is wijsheid? Ik geloof echt, leven en keuzes maken op basis van wijsheid is iets wat we niet veel zien. Ik denk dat heel veel keuzes gemaakt worden toch vaak uit of uit een gevoel of uit een opwelling of omdat de groep het ook doet. Maar niet op basis van echt een verstandige overweging. De Bijbel zegt specifiek tegen jonge mannen 3 keer dat ze bezonnen moeten zijn. In Timotheus en Titus. Bezonnen is, je bezint je ergens op. Je denkt daar verstandig over na. En in Spreuken staat ook de vrezen des Heren. Dus het is geen vrees van angst, hè, maar het ontzag en de liefde en de eerbied voor God is het beginsel van alle wijsheid. Dus het begint en het eindigt gewoon weer met een relatie met de Heren. Geloven dat Hij jou richting wil geven. En Hij gaat jouw hart en je gedachten dan ook vormen. Ik geloof echt, verandering in jouw daden, in wat jou doet, begint met verandering van denken. Dat je over reinheid gaat denken, zoals God erover denkt. Dat je over trouw gaat denken, zoals God erover denkt. Daarmee begint het, en dat zal uitwerking hebben. Goed, hier ga ik mee. Ik hoop jullie nog even hebben. Eerst zal Annemarie wat vertellen. Wij hebben morgen sinds... dat is allemaal aan jou. Goed, zij zal nog wat vertellen en daarna zal ik daarbij aansluiten.
Nou, ik zal het niet meer zo heel lang doen, want volgens mij is het al wat later geworden dan dat wij misschien hadden gedacht. Maar ik wil graag kort vertellen hoe de Heer Bart en mij bij elkaar heeft gebracht. En daarin kun je ook wel heel duidelijk zien dat de Heer God echt trouw is. En dat Hij doet wat Hij belooft. En dat Hij je ook echt wil helpen met, als je gewoon moeite hebt met hoe je precies met de relatie om moet gaan. Zulke dingen, dat Hij daar ook echt de weg in wil wijzen en wil leiden. Het is ongeveer, ruim... Ja, ga het proberen. Het is ruim 3 jaar geleden, februari 2010, dat ik 's nachts keren wakker lag en ik kon echt niet slapen. En ik lag te piekeren over de vraag of ik nou wel of niet zou trouwen. En daar was ik ook gewoon over aan het nadenken en voor aan het bidden. Ook met de Heer aan het bespreken. En ik kon ook echt gewoon niet slapen. Ik had echt zoiets van, was er nou de wil van de Heer hierin zijn? Of ik nou wel of niet trouw? En ik had eigenlijk zoiets van, ik wil het allebei wel. Als ik maar gewoon zeker weet dat ik de wil van de Heer doe. En als de Heer wil dat ik niet trouw, is het goed. En als de Heer wil dat ik wel trouw, dan is het ook goed. Maar ik had wel heel sterk het gevoel, volgens mij is het wel de bedoeling van de Heer dat ik eens zal trouwen. Maar ik had de laatste tijd heel vaak, dat als ik met een jongen sprak, dat ik gewoon even een gesprekje, dat ik dan gelijk dacht van, zou dit dan de jongen zijn die de Heer voor mij had bestemd? En dat werd eigenlijk echt, dat vond ik heel vervelend, want op een gegeven moment dan, daar word je ook een beetje ongemakkelijk van en ik vond het gewoon niet prettig. Dus daar was ik ook over aan het nadenken. En dat vertelde ik ook tegen de Heren. En toen dacht ik, het lijkt me zo mooi als ik gewoon zou weten wie de Heren voor mij bestemt. Dan kan ik me gewoon daarop richten. En dan heb ik niet elke keer dat probleem dat ik gewoon bij elke jongen denk van, nou zou het die of die zijn. En toen, op een gegeven moment kwam heel de tijd 1 jongen in mijn gedachten. En dat was Bart. Alleen ik wist helemaal niet dat hij Bart heette op dat moment nog. En ik kende hem alleen van gezicht. Want ik deed toen een cursus en dat kwam hij ook altijd. En hij kwam echt elke keer terug gewoon dat ik hem voor me zag. En toen op een gegeven moment, toen had de Heer echt duidelijk gemaakt in mijn hart van, dat is de jongen waar jij mee gaat trouwen. Dat was echt heel apart natuurlijk, dus ik had zoiets van, nou ik weet het niet. Ik weet alleen nog dat ik daarna heel rustig ben gaan slapen. En toen werd ik de volgende morgen wakker en toen was ik alles vergeten. Dus ik wist het gewoon niet meer wat er was gebeurd. En dat duurde 1/2 jaar en in dat 1/2 jaar ben ik ook nog verliefd geweest op een collega. Daar had ik heel mooi over de Heer Jezus mee gepraat. En heb ik ook nog heel lang voor gebeden, ook met een vriendin. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hij ging ook ergens anders werken. Van, ja, volgens mij moet ik stoppen met bidden, want ik hoor ook niks meer van hem en ik heb er ook geen vrede meer voor. En toen, dat was in augustus denk ik, augustus, september. En toen bracht de Heer die nacht weer terug in mijn gedachten. En was het net alsof dat ik ook in mijn hart kreeg van, ja, stop maar om voor die collega te bidden. Want ik had toch gezegd dat Bart jouw man zou worden, dus ga voor hem bidden. Maar ik had nog steeds zoiets van, ja, ik weet het niet die nacht. Zou het niet iets van mezelf geweest zijn of zo? Dus ik vertelde het tegen niemand, maar ik ging wel gewoon voor Bart bidden. En op een gegeven moment toen had ik zoiets van, ja, ik wil het eigenlijk toch wel heel graag met iemand delen. Want ja, het is zoiets aparts. Het is straks gewoon van mezelf en dan ben ik er heel te voor aan het bidden. Dat wil ik gewoon niet. En ik had 1 hele goede vriendin, dat was ook mijn gebedsvriendin. Ik dacht, weet je wat, ik ga tegen haar vertellen. En als zij nou tegen mij zegt, joh, het is echt heel apart en zoiets kan helemaal niet, dat moet je loslaten, dan doe ik dat gewoon, dan stop ik ermee. Maar als zij dan zoiets heeft van, nou, misschien is het waar, ja, dan kunnen we misschien ook samen voor bidden. Dus ik vertelde tegen haar en zij vond het echt helemaal niet gek. Ze zei, ja, het kan gewoon dat de Heer dat bekend heeft gemaakt, dus laten we er gewoon ook samen voor gaan bidden. Toen zijn we samen voor gaan bidden en ik ook gewoon nog alleen. En toen in oktober, toen was het conferentie van Haatkraai en ik wist dat Bart er ook altijd naartoe ging. Want de cursus was inmiddels afgelopen, dus ik had hem voor die tijd niet meer gezien. En ik dacht van nou, ik heb zoveel voor Bart gebeden, ook nog met mijn vriendin. En alleen, nu gaat de Heer het gewoon gelijk goed maken. Want ja, de Heer die heeft het gezegd, dus als het waar is die nacht, nou, dan komt het gewoon goed. Dus toen kwam de conferentie eraan en nou ja, ik zag Bart ergens in de vette allemaal rondlopen en zo. Die was echt druk met van alles en nog wat. En hij liep ook wel eens langs mij heen. Nou, hij liep echt gewoon recht voor zich uit te kijken. En hij zag helemaal niks. Hij zei ook geen hoi of zo. Andere jongens van de cursus, die groeten nog wel gewoon vriendelijk. Of niet. Maar hij ging echt gewoon zo langs mij heen. Dus ik dacht, nou, heren, ik weet het niet. Maar volgens mij is dit echt niet van u geweest. En ik ga denk ik maar stoppen met bidden. Ging de hele conferentie zo door. Toen kwam ik thuis. En toen weet ik nog dat ik bij mijn moeder thuis op de bank zat. En toen heb ik het ook tegen haar verteld. En ik zei, ja, ik denk echt dat ik moet stoppen. En ik was ook helemaal aan het huilen. Ik was helemaal in de war en zo. En ja, mijn moeder wist het ook niet zo heel goed. En toen ging ik tegen mijn vriendin vertellen. Want die was niet mee geweest op de conferentie. En die zei van, joh, maar als dat nou echt gewoon, ja, wel de Heer is geweest. Dan moet je gewoon doorgaan met bidden. Ja, en ik had op een gegeven moment ook wel weer rust gekregen. En ik denk, nou ja, dat is ook zo. En dan ga ik toch maar door. Dus we zijn doorgegaan met bidden. Echt een hele lange tijd. En er gebeurde de hele tijd niks. En ik zag hem ook helemaal niet. Ik zag hem alleen op de conferenties. En de conferentie van Haatkraai, dat weten jullie misschien, want het is één keer in het half jaar en voor de rest niet. Maar in februari gebeurde iets heel aparts. Mijn vriendin ging plotseling met Aletta en nog met een andere jongen, zei ze. Ging ze naar Zeeland voor ja, wat spreekbeurten van iemand die ging naar spreekbeurten houden. En dan gingen ze ook met mensen spreken over het geloof en zo. En toen zei ze van ja, en ik ga met Aletta. En er gaat ook ene Bart Ridderhof mee. En ik wist toen dat hij Bart heette met zijn voornaam, maar ik wist niet precies wat zijn achternaam was. En toen dacht ik van Bart Ridderhof, ja dat zou wel eens gewoon echt ja, Bart kunnen zijn, waar wij altijd voor aan bidden zijn. Maar tegen mijn vriendin had ik nooit zijn voornaam gezegd, want ik had altijd zoiets van, ik wil dat het een beetje op afstand blijft, zoals als het niet van de Heer is, dat ik het gelijk weer over kan geven. Ik wou het zeg maar niet heel erg krampachtig beet houden, dus we baden altijd voor die jongen. Gewoon, ik had zoiets van, ja, laat maar gewoon een beetje op afstand zijn nog. Zijn vriendin wist van niks. En ik zei ook nog niks, want ik wist ook gewoon niet zo goed of ik wel of niet mocht zeggen. Dus zij ging die week weg en toen kwam ze terug. En toen ging ze helemaal precies beschrijven hoe Bart eruit zag. Van, hij heeft zulk haar en nou, hij is sowieso oud. En ik wist dat hij het was. En ik had al van tevoren zoiets, zou ik nou wel of niet zeggen? En opeens begon ik echt heel hard te lachen, want ja, het was gewoon ook wel een beetje grappig. Want zij ging het gewoon helemaal beschrijven en ik wist gewoon wie het was. Dus op een gegeven moment, ja joh, weet je, wij zijn gewoon heel de tijd al voor de jongen aan het bidden. Want dat is dus de jongen die ik, ja, waarvan ik toen van de Heer te horen heb gekregen dat hij ja, mijn man zou worden, als het tenminste waar is. Dus toen had zij echt zoiets van, oh echt? En ja, ze vond het heel mooi. En vanaf die tijd zijn we ook doorgegaan met bidden, want ik zag het ook wel als een bemoediging. En het was ook wel heel fijn dat we nu gewoon zijn naam konden noemen, want dan wordt het ook wel een stuk persoonlijker. En eigenlijk dacht ik, het zal nu al heel snel goed komen, want nu is er weer zoiets moois gebeurd. Maar daarna heb ik nog heel lang door moeten bidden, echt op hoop, tegen hoop. Ik denk wel bijna iets van, ja, dat was ook in februari dat zij wegging. Dus ik denk wel iets van anderhalf jaar of zo, dat ik hem gewoon ook echt bijna niet zag. En ja, ik heb natuurlijk in die tijd gewoon ook me vooral op de Heere gericht. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Het is niet zo dat ik alleen maar ermee bezig ben geweest dat ik voor Bart aan het bidden was. Want dat had ik gewoon niet volgehouden als ik alleen maar met hem bezig was. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja, dat je in de eerste plaats niet op een jongen richt. Of op een relatie, maar op de Heere God. En ik heb toen ook heel veel gehad aan de tekst. Die staat in Psalm 37. Vers 4 is het volgens mij. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij je geven het verlangen van je hart. En echt dat eerste is het belangrijkste. Dat je gewoon vreugde schept in de Heere. Zodat je het niet om gaat draaien. En dat heb ik ook altijd gedaan. Want ja, met de Heer is het ook gewoon heel fijn elke dag met hem te leven. Ook zonder Bart. Ik heb ook gewoon hele mooie dingen gedaan. Gewoon mijn werk en elke dag met de Heer geleefd. Mooie gesprekken gehad, mooie vriendschappen. Dus ja, als je eerst je vreugde uit hem weet te halen, dan kun je dat ook gewoon wel aan om zo lang door te blijven gaan met bidden. Omdat hij gewoon het belangrijkste voor je is. En op een gegeven moment, toen wist ik dat ik bijbelschool mocht doen. En dat vond ik eigenlijk wel fijn, want ik wist ook dat Bart daar klaar mee was, want hij had het ook gedaan. En het is 2 jaar en ik dacht van, nou, als ik nu ga beginnen, dan is Bart er af, dus dan doe ik het in ieder geval niet voor hem. Ik was heel bang van dat ik het dan voor hem zou doen, niet voor de Heer in de eerste plaats. En toen kwam ik op de bijbelschool, naar de zomervakantie. En toen 's middags, toen zag ik Bart er opeens rondlopen. En ik wist niet wat hij daar deed, want hij had gewoon die 2 jaren al gedaan. Maar ik was wel heel dankbaar. Ik had zoiets van, nou, dat vind ik wel heel bijzonder dat hij er nu is. Ik weet niet wat hij er doet, maar ik vind het wel heel mooi. En toen zag ik hem dus wel wat vaker, maar voor de rest, ja, hij zag mij echt niet. Hij lette helemaal niet op mij en hij was gewoon altijd met van alles op steen. Dus ja, maar goed, ik ben altijd doorgegaan gewoon met bidden. Dat is ook gewoon iets wat de Heer in mijn hart heeft bevestigd, omdat ik het gewoon elke keer ook aan hem vroeg of, ja, of dat goed was. En ik denk, ja, de Heer zag ook gewoon bij mij, als hij had gezegd van, joh, Annemarie, je moet stoppen, dan had ik het ook echt gedaan. Dat wist ik ook gewoon. Als de Heer had gezegd, laat hem los, had ik het ook gedaan. Ik wilde gewoon altijd boven alles zijn wil doen. Maar dat deed de Heer niet, want ik mocht echt doorgaan met bidden. Dat merkte ik gewoon steeds door de vrede ook in mijn hart. Er staat ook zo'n tekst in 1 Johannes 3 van, ja, als je vrijmoedigheid hebt in je hart, dan mag je gewoon doorgaan met bidden. En ik had ook vrijmoedigheid. Dus ik bleef toch doorgaan. En toen kwam de periode dat ik jongerenwerk ging doen. En toen moest ik Bart ook wel mailen af en toe. Want dat organiseerde hij. Maar dat waren echt alleen maar hele korte mailtjes. Dan stuurde ik gewoon iets wat ik moest weten of om op te geven. En dan kreeg ik echt van die hele korte zakelijke mailtjes terug. Dat ik dacht van, nou ja, wat moet ik hier nou weer mee? Maar goed. En even kijken hoor. Toen kwam de conferentie, ging ik jongerenwerk doen. En toen aan het eind van de conferentie ging ik mijn naamkaartje inleveren. En toen zat Bart, die ging bij Bart mijn naamkaartje inleveren. En toen zat hij met 2 andere meiden nog te praten. En toen kwam ik er even bij staan. En toen hadden we gewoon even gezellig praatje, voor de rest niks bijzonders. En ik vond het wel heel erg leuk, maar ik had niet zoiets van, nou, nu heeft hij mij eindelijk gezien of zo. Dus ik ging naar huis en ik wist het ook niet goed. Ik wist alleen dat ik door moest gaan met bidden, dus dat deed ik. En toen kwam op een gegeven moment in februari, een keer heel bijzonder, op zondag. Toen werd ik 's morgens wakker en toen wist ik opeens van, volgens mij moet ik vanmorgen echt naar de gemeente van mijn zusje. En dat wou ik helemaal niet. Ik wou gewoon naar mijn eigen gemeente gaan. Dat had ik die dag daarvoor nog tegen moeder gezegd, dat ik gewoon naar mijn eigen kerk, naar mijn eigen gemeente zou gaan. Maar ik had precies van, ja, ik moet echt naar het gemeente van mijn zusje toe. Ik weet niet precies waarom, maar dat, ja, ik doe dat gewoon. Dus toen ging ik daar naartoe en toen was Bart daar ook. En die komt er echt nooit, dus dat vond ik echt heel bijzonder. Kwam die opeens binnenlopen, dus ik was heel blij. En ik had altijd zoiets gehad van, ja, heren, ik weet het niet hoor, maar volgens mij weet hij geen eens mijn naam. Hij weet dan wel dat ik jongerenwerk doe, maar dan ben ik gewoon één van de velen. En ja, ik had nog steeds niet echt het idee dat er nou iets met Bart van binnen aan de hand was of zo. En toen ging ik mijn jas pakken aan het eind van de dienst en toen gebeurde iets heel bijzonders, tenminste voor mij. Opeens hoor ik achter me heel hard mijn naam roepen. Echt, ik hoor opeens Annemarie. Dus ik kijk zo om. En ik zie Bart. En ik denk, hey, hij weet gewoon wel mijn naam. Dus ik was echt zo dankbaar en zo blij. Dat betekende gewoon heel veel voor mij. Ik bedoel, hij had nooit echt naar mij gekeken en nooit mijn naam gezegd. En toen opeens, toen zei hij 2 keer mijn naam. En toen, vanaf dat moment wist ik echt heel zeker dat het goed zou komen. Voorheen had ik altijd nog twijfel van, ja, ik weet het bijna zeker, maar net niet helemaal, want het kan ook heel goed voor mezelf zijn. Daar was ik altijd heel bang voor. Maar toen wist ik zeker van, nee, het komt gewoon echt goed. En ook met mijn vriendin besproken en weer samen doorgegaan, ook met bidden en ook gewoon alleen. En op een gegeven moment, toen zeiden mijn vriendin en ik ook van, het zou gewoon heel mooi zijn als het voordat mijn vriendin naar Kyrgyzstan zou gaan, als het daarvoor goed zou zijn. Want wij hebben er heel de tijd ook samen voor gebeden. Ja, het is eigenlijk toch ook wel iets wat we samen heel bij de Heer hebben gebracht. Maar mijn vriendin zou al in mei weggaan en die dienst was in februari. Dus dat zou gewoon wel snel zijn. Dan moest het snel goed komen. Maar wij hadden allebei... Ja. Maar wij hadden allebei wel zoiets van, nou ja, we gaan er gewoon voor bidden. En op een gegeven moment toen had ik een kalendertje en voor april stond er de tekst van Psalm 18... De Heer is mijn burcht en mijn bevrijder en mijn rots. En ik had zoiets van, ja, de Heer gaat het gewoon doen en volgens mij wordt het in april. Ik dacht gewoon, ja, het gaat volgens mij in april goed komen. Dan gaat zij in mei weg. Dat komt precies uit. En op 2 april toen kreeg ik een mail van Bart over gezinskamp. En toen stuurde die van, joh, zou jij ook niet jongerenwerk willen doen op het gezinskamp? Want je hebt het ook op haatkraai gedaan en je hebt er ook kinderwerk gedaan. Dus het is misschien iets wat je leuk vindt. En ik weet nog dat ik eerst even bovenaan keek van, hey, heeft hij dit soms naar alle jongerenwerkers gestuurd? Of is het echt alleen voor mij? Toen zag ik alleen mijn eigen naam staan. En toen had ik wel zoiets van, ja, volgens mij is de Heer nu ook wel echt iets, ja, iets in zijn leven aan het doen. En ik dacht, ja, Bart is ook niet iemand die zomaar aan elk meisje zo een mailtje gaat sturen. En vanaf die tijd zijn we ook heel vaak met elkaar door gaan mailen. Dat op een gegeven moment ook wel heel persoonlijke vragen werden. En toen kwam de huidkrijgconferentie. En op 29 april toen, hebben we ook gewoon met elkaar gepraat. En toen is het ook echt goed gekomen, precies 29 april, dus nou ja, echt aan het eind van april. En toen hebben we dus een relatie gekregen. En we weten ook gewoon heel zeker dat we bij elkaar blijven en ook dat we gaan trouwen. Het is gewoon echt door de Heer geleid. En dat is denk ik ook gewoon heel belangrijk. Ja, als ik terugkijk naar dit verhaal, kijk, bij jou hoeft het echt niet zo te gaan. Ik weet ook dat het niet zo bij iedereen gaat. Maar dit verhaal vertelt wel gewoon dat de Heer echt trouw is en dat Hij je echt wil helpen ook hiermee. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je daarom in de eerste plaats een relatie met de Heere God hebt. Zodat je al je vragen ook hierom gewoon bij Hem kan brengen. En het was wel mooi, want ik las vanmorgen nog in Judas. En er staat ook in vers 1 dat wij door God de Vader zelf geheiligd worden en door Jezus Christus worden bewaard. Dus als je gewoon een relatie met de Heere God hebt, dan hoef je helemaal niet bang te zijn dat je dingen allemaal verkeerd gaat doen of dat je helemaal af gaat dwalen. Want Hij wil je gewoon bewaren en Hij wil je heiligen. En het eindigt ook met vers 24 en 25. Aan Hem nu die bemachtigd is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. En het gaat volgens mij ook gewoon over een relatie. Kijk, weet je, ik kan u ook precies gaan vertellen hoe Bart en ik het helemaal gaan doen en zo, maar dat weet ik ook niet precies. Maar ik weet gewoon wel dat we bij elkaar blijven, dat we met elkaar gaan trouwen. En ook dat de Heere God bij macht is ons voor struikelen te bewaren en ons smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Dus als we gewoon dicht bij Hem blijven, dan bewaart Hij ons. En dan willen we ook geen dingen doen die Hij onrein vindt. Dus vertrouw gewoon op Hem. En ik denk dat mijn verhaal, als je terugkijkt, wel gewoon laat zien dat de Heere God echt ook te vertrouwen is. En dat Hij ook gewoon echt doet wat Hij belooft. Dus ik hoop gewoon echt dat jullie die God ook persoonlijk kennen of gewoon persoonlijk leren kennen. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Goed. Dat is wat ik wilde zeggen.
Ja, je mag het blijven staan, denk ik. Okay. Ik heb weinig aan te vullen. Ik heb geen 3,5 jaar gebeden. Dat heeft zij gedaan. Nogmaals, dit is niet hoe het allemaal altijd gaat. Hè, maar inderdaad, de boodschap is zelf. De Heer wil zo betrokken zijn op ons leven. Zeker in deze dingen. En in mijn leven is het in een paar maanden tijd eigenlijk dat de Heer zoveel duidelijkheid gaf. En vrede daarover. En het geeft zo'n heerlijk fundament onder je relatie. Dat je weet van, Heer, dit is uw wil. Het geeft zo'n vastheid. Goed, wij hebben al heel veel gepraat vanavond. Jullie zullen vast overladen zijn. Vragen.